dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de eSports of eSports podcast. Mijn naam is Roby en vandaag zijn we in Breda. We gaan een nieuwe podcast aflevering opnemen. Dit keer gaan we een gesprek met Floris Buurman, die we al eerder te gast hadden in het tweede seizoen van de podcast. En we hebben iemand nieuw in beeld, namelijk Max van Kuipers. Hij is samen met Floris Dynasty opgericht en daarnaast hebben ze nu ook een stichting Gezond Gamen. Voordat we gaan beginnen wil ik nog steeds aan jullie vragen om een sterretje achter te laten op Spotify en een like op YouTube. De promo is voorbij, dus we gaan naar Floris toe. Floris, stel je nog even in het kort voor. Wie ben je nou eigenlijk?
Ik ben Floris Buurman, 28 jaar. Ik doe sinds 2010 dingetjes in wat competitiver gamen. 2012, 2013 zelf competitive gespeeld. En nu al zo'n 5 jaar mijn eigen consultancybureau. En daarnaast Dynasty ook al 5 jaar. En Stichting Gezond Gamen sinds een jaartje.
Nice, ja, we hebben al een beetje jullie kunnen leren kennen in de volgende aflevering. Daarom. Maar Max, je bent nieuw. Wie ben jij? Wat doe jij? Vertel.
Nou, mijn naam is Max van Kuipers. Ik ben over 2 weken 30.
Wauw.
Ja, dat is heftig.
Ja, die is heftig, ja.
Maar dat betekent dat ik nu nog 29 ben. Dat voel ik me ook nog steeds. Voor de rest, ja, ik ben al mijn hele leven lang gamer. Mijn 16e tot mijn 18e heb ik competitief Age of Empires gespeeld.
Voor zover dat
competitief kon. Vooral de LANs eigenlijk in Nederland
heel
ging ik af. Achtergrond in de psychologie. Floris tegengekomen. Nou, daar gaan we het vast zo meer over hebben. Van het een komt het ander. Dynasty. Ja.
Nee, nice. Heel veel om te horen dat eigenlijk Age of Empires voor jou begonnen is. Ik speelde dat vroeger met mijn vader altijd. Dan was het klein jongetje. En dan moest ik snel binnen 30 minuten moest ik een soort kattenpult zat. Want dan was je goed bezig. Dus dat was een mooie tijd. Maar voordat we dieper op in gaan duiken. Wat betekent e-sports voor jou, Floris? En daarna mag jij het overnemen, Max.
Wat betekent e-sports voor mij? Dat is best een moeilijke vraag. Het was altijd mijn hobby. Mm-hmm. En ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dus ja, het is nog steeds mijn hobby en het is mijn werk. Ik denk dat dat het mooi samenvat.
Is de balans er nog?
Nou ja, het is niet zoveel gamen meer. En als ik game is het echt puur voor ontspanning. Waar het eerst nog wel het competitieve element had. Maar nu is het leuk om een spelletje te spelen. En is het ook meer werk. Maar het is niet dat ik mijn werk ervaar als de typische werk. Maar ik vind het gewoon enorm leuk wat ik doe. En als ik het niet leuk vind, dan doe ik het ook niet. Dus dat is ook makkelijk.
En Max, bij jou?
Ja, wat betekent e-sports voor mij? Dat vind ik ook een lastige vraag, moet ik zeggen. Maar ik denk dat het voor mij gaat over het competitief beoefenen van games. En dat in wel echt in een sociale context. En het vooral dat met een team doen. Dan kan het gaan over teamgenoten of staf om spelers te helpen. Dat is waar ik het meest van geniet als het gaat.
Oké, mooi om te horen. En dan, we kijken dan naar de eerste e-sports ervaring. We hebben het met Floris al over gehad. Hij deed PK'je in RuneScape en daarna ging hij naar StarCraft toe. Maar waar is het bij jou begonnen? Is het dan echt dat allereerste Age of Empire gedeelte? Of heb je daarvoor nog iets gedaan wat jij een soort van als competitief gamer kunt zien?
Ja, het ligt er een beetje aan waar je begint inderdaad. Ik heb heel lang, daar is het voor mij begonnen met een paar vrienden. Hadden we gewoon LANs thuis. Mm-hmm. En we wilden gewoon altijd beter zijn dan de ander. En daar ben ik heel snel beter geworden omdat we van elkaar leerden. Mijn allereerste e-sports ervaring was op een grotere LAN. Die was in Breda. Mm-hmm. De Nassau LAN. En daar was ook een toernooi. En daar moest ik toen ook tussen de mensen spelen. En dat ging echt, dat was kansloos.
Als een zenuwen? Of?
Ja, nou de zenuwen, de prikkels om me heen. De mensen die dan af waren en die dan achter je komen kijken. Daar kon ik echt absoluut niet mee omgaan. Dus dat toernooi ging ook waardeloos. Dat is mijn eerste, maar dat vond ik tegelijkertijd vond ik het ontzettend gaaf.
Ja. En welke game was dat dan?
Age of Empires
2. Ook Age of Empires. En ja. Kun je ook benoemen dat je echt laatste bent geworden? Of was het nog wel een top 5-je?
Nee, ik ben de groep niet uitgekomen, weet ik wel. Ik heb een wedstrijd, maar het was een open toernooi. Mm. Dus ja, dan kom je ook tegen mensen die gewoon voor de gein meedoen. Dus ik heb er wel 1 of 2 gewonnen, maar ik ben de groep niet uitgekomen.
Nee, precies.
Nee.
En als je dan kijkt, want we hebben het nu dan over jouw allereerste moment. Wat is dan je mooiste moment, je Elgato Capture moment? Wat is jouw mooiste e-sports herinnering tot nu toe?
Ja, wauw. Wat is mijn mooiste e-sports herinnering tot nu toe? Ik denk, ik heb er wel een paar. Maar dan moet Floris me misschien even gaan helpen wat dat precies was. Maar dat was in Rotterdam in die gaskoepels. Dat was een van de finales van de BPL was dat toen de tijd, ja. En dat was een van de eerste momenten dat ik ook echt als mental coach daar aanwezig was. En echt tijdens de wedstrijd bezig was. Qua e-sports moment, ik vond die hele dag daar was best wel veel omheen. En dat was een van de eerste momenten dat we echt serieus met dat team bezig waren. Het was verder niet dat qua e-sports prestatie heel bijzonder was of zo. Maar dat was wel een moment dat voor mij heel concreet iets heel concreets aan het doen was waar ik naar streefde. En dat vond ik wel heel gaaf. Dat was voor mij wel een soort van kantelmoment.
Ja, precies. Je merkte echt van oké, dit is eigenlijk waar ik het voor doe dus.
Ja, ja, precies.
Mooi. En voor jou, Floris?
Dat is voor Dynasty. Nice. Dat was eigenlijk de hele reden waarom ik e-sport in ben gerold. En dat was mijn broer, die deed altijd veel met Grubby. Als moderator van hem, deed dingen. En ik keek die stream wel, want ik speelde StarCraft. En toen vroeg je op een gegeven moment, nou jongens, ik ga even eten. Er zijn er twee mensen die een potje willen spelen. Ik kan deze lobby joinen en de eerste twee die joinen, die gaan spelen. En ik was een van die eerste twee. Dus toen had hij iets van 4.500 kijkers of zo. Oh. Ik super gespannen natuurlijk. Ik was toen nog platinum, niet super goed. En toen mocht ik dat potje spelen. En dat was wel de adrenaline en het hele gevoel van dit is competitief. En dat staat me eigenlijk altijd bij als kickstart moment. Als moment waarvan ik zeg, nou ja, daar is echt mijn passie voor e-sporten begonnen. Daarvoor vond ik competitief spelen leuk. Maar van dat moment dacht ik, damn, dit is echt iets anders.
En nu is het belangrijkste vraag, heb je die Twitch momenten nog kunnen clippen? Heb je die nog ergens staan of zijn die verloren
gegaan? Nee, die zijn verloren gegaan. Dat is echt, toentertijd was ik daar natuurlijk ook helemaal niet mee bezig. Dus ja, dan later denk ik erover na, hoe cool is dat eigenlijk? Alleen op dat moment zit je vol met adrenaline en ja, dan verdwijnt dat helaas.
Nee, precies. En Max, ja, want jullie hebben nu met elkaar twee bedrijven, of ja, één stichting en één bedrijf. Bij de banners hangen hier. Vertel eens even over de ontmoeting. Wat was jullie eerste ontmoeting?
Ja, de eerste ontmoeting, ja, die was op de party. In Eindhoven. En dat moet 2017, 2018,
een van die twee.
Zoiets. En ik was daar eigenlijk met een paar vrienden. Gewoon voor de gein. Het was een van de eerste lands waar ik naartoe ging zonder dat ik echt aan een toernooi mee ging doen. Of iets serieus ging doen. Ik woonde in de buurt in die tijd. En ik was psychologie aan het studeren. En ik kwam daar en daar waren een paar teams echt heel erg aanwezig met banners. En dat was League of Legends was toen echt, was echt de grootste e-sports titel. En daar waren ook allemaal coaches omheen. En nou ja, ik was met psychologie coaching coaching aan het specialiseren. Toen dacht ik, en ik hoorde dingen ook vanuit mijn eigen e-sports ervaring, mijn gaming ervaring en mijn coaching ervaring. Dacht ik, wow, ik kan hier volgens mij echt iets aan toevoegen. En blijkbaar bestaat dit. Ik wil hier iets mee doen. En ik heb mijn computer eigenlijk bijna die hele land niet aangeraakt. Ik ben alleen maar met mensen gaan praten. En Floris was caster, weet ik nog wel, die land. En toen kwam ik op een gegeven moment bij een team uit. Dat heette New Dynasty. En het waren aardige gasten. En een beetje daar tijdens die land mee aan de praat geraakt. En op een gegeven moment ben ik gewoon op Floris afgestapt van hallo, ik ben Max en ik wil iets doen met jullie. Zo is hij begonnen en zo zijn we aan de praat geraakt. Floris zei, dat klikte eigenlijk best wel snel. En toen zeiden we van laten we over een paar dagen naar de LAN afspreken. Nou ja, sinds die tijd niet meer weggegaan eigenlijk. Daar is het begonnen.
Jullie zitten nog steeds hier samen, want jij doet psychologie. Dus dan ga je eigenlijk een stukje compleet de andere kant op. Misschien wel de ondernemerschap, want jullie gaan samen iets oprichten. Samen verder met Dynasty. Hoe is dat tot stand gekomen dan wel een keer met elkaar praten? Dat leidt niet meteen tot een eigen bedrijf samen.
Nee, ik denk dat het wel leuk is. Toen hadden we natuurlijk New Dynasty. En dat was toen der tijd heb ik gecoacht met Frank Thijssenman. Dat is een wat oudere bekende. En daarnaast hadden we toen het roster met Albert Treber, Rako, Jekellum, Masterwork.
Seps.
En Seps. En daarbij was het dus ook dat we daar eigenlijk, we wilden coaching aanbieden. Dat vonden we heel belangrijk. Maar het hele mentale aspect deden we eigenlijk niet los van mijn gut feeling wat we dan inbrachten, right? Dus daarbij was het ook, ik weet ook nog dat is wel grappig, is dat Max en ik eigenlijk de avond voordat we volgens mij dit gesprek hebben gehad, hebben we bier lopen drinken boven bij de party. En dat was gewoon een gezellige tafel en daar zaten we aan met de spelers. En er waren ook andere spelers bij en dat was gewoon een gezellige boel. En dus de dag erna was het ook al makkelijker, want je had al een bepaald gevoel van nou, dat is een gezellige gast.
Ja.
En ja, Max vulde eigenlijk precies aan waar wij naar zochten. Namelijk dat mentale stuk. En dat is wel iets waarvan wij dachten, hey, dat is zwaar onderbelicht. Dat gebeurt in topsport, waarom niet in e-sport? En ja, vanaf daar denk ik dat het best wel makkelijk was. Max en ik zijn beide direct en eerlijk. Dat is soms vervelend, soms heel fijn. Maar dat zorgt er wel voor dat je wel op elkaar kan bouwen.
Ja.
En eigenlijk is dat vrij soepel gelopen, denk ik altijd.
Ja, het is heel natuurlijk gegaan in mijn ogen. Ik ben ook niet begonnen daar als echt zijnde leider van Dynasty. Ik ben echt als mentorcoach begonnen. En langzaam, daar ze zei op mijn Twitter, volgens mij staat nog steeds HR-manager, weet je wel. Dat, ja, daar een update is nog, daar is een leercurve voor mij. Maar dus ja, van het een komt het ander. Dus,
ja, want wat trekt dat dan? Dat vind ik heel interessant, want je zou ook kunnen zeggen, je bleef als mentorcoach HTP Dynasty. Wat trekt het dan bij jou om toch samen met Floris dan te zeggen van, hé, hey, we gaan samen onder een VOF, ik noem maar even wat, ik weet niet of dat zo het geval is. Maar wat trekt dat dan wel bij jou dan om dat te gaan doen?
Ja, ik eigenlijk in alles wat ik doe, zie ik dat ik naar de bovenkant drijf en dat ik toch op bestuurlijk niveau of op strategisch niveau, dat vind ik toch uiteindelijk het interessantste om over na te denken. Uiteindelijk heb ik ook echt wel de mindset die Dr. K heel vaak uitspreekt, hè, waarom hij begonnen is. Dr. K heeft gezegd van, ik zat in mijn praktijk mensen te helpen, maar ik dacht, als ik area of effect damage wil doen met mijn hulp en zoveel mogelijk mensen wil bereiken, dan moet ik dit streamen. Dan moet ik mijn verhaal aan zoveel mogelijk mensen vertellen. De impact die ik met e-sport wil maken, wil ik ook aan zoveel mogelijk mensen. Dus als ik alleen maar spelers ga helpen, dan kom ik niet waar ik wil komen. Dus ook wel vanuit die filosofie, samen met de gedachte dat ik altijd wel op strategisch niveau aan het denken ben, gebeurt dat natuurlijk.
Nee, mooi. Ja.
Ik denk ook dat dat wel het leuke is, waardoor het waarschijnlijk zonder dat we dat van elkaar wisten al wel direct een klik was. Want ik heb altijd gezegd, ik wil grassroots e-sport. Ik wil dat jij op de basisschool kan zeggen, ik wil professioneel e-sporter worden. Dat een docent één je begrijpt. En deel 2 zoiets heeft van, nou, dat is een prima optie. Dus Max heeft dat natuurlijk dan een beetje vanuit die mental coaching kant. Maar ik heel erg vanuit de acceptatie kant. En dat is dan subconscious geweest. Maar dat draagt natuurlijk wel bij dat je nu nog steeds met diezelfde visie kan samenwerken.
Nee, precies. En jullie hebben dan diezelfde visie. Jullie starten een bedrijf. Wat is die rolverdeling nu op dit moment en hoe is die begonnen überhaupt? Want je zegt net zelf HR-manager. Volgens mij ben je dat dan niet meer in zekere zin. Je focust je op andere punten. Dus hoe is die rolverdeling begonnen en tot waar is het gekomen waar jullie nu zijn? Max?
Ja, die rolverdeling, ook dat. Ik denk dat is het fijne. Wij zitten vaak gewoon op één lijn. En onze taakverdeling is eigenlijk altijd wel op een natuurlijke manier heel duidelijk. En we hebben gewoon allebei onze eigen krachten, onze eigen punten. Dus dat verdelen we altijd heel mooi. Je ziet het, nu is het veel zo, we richten op onze Breda. We zitten nu ook in Breda in ons kantoor. We zijn heel erg bezig om ons daar ook, ja, naast bekendheid op te bouwen, zoveel mogelijk dingen te doen. En ik kom hier vandaan. Ik heb ook een passie voor de stad, dus dat helpt ook heel erg mee. Daar ben ik vooral nu heel erg mee bezig. Het grootste deel van de tijd zou ik zeggen met evenementen opzetten, het netwerken. En een paar hele leuke opdrachten die we doen. En daarnaast, ja, het stukje HR wat ik nog doe, en de ervaring ben ik vooral aan het overgeven aan andere mensen in Dynasty. Dus, ja, dat is wat ik vooral doe. Nou, Floris, wat doe jij allemaal?
Ja, ik denk dat dat wel leuk is, want je begon inderdaad als HR. En op een gegeven moment was eindelijk, oh, dat wil ik niet meer doen. Niet per se omdat Max niet het HR-deel wou doen, maar omdat hij toe was aan de volgende stap. Max is gewoon voor mij meneer Breda. En dan heb je Rick, Dodging Dummy, die nu het HR-deel met zich eigenlijk aan het opnemen is. En dat is het derde bestuurslid. Dus dat is heel fijn daarin. Ja, wat doe ik? Ik doe eigenlijk van alles. Ik date altijd meer coachen, branding, eigenlijk bijspringen waar nodig. Dat probeer ik nu wel steeds meer op een strategisch niveau te doen. Dus daarin hebben we gewoon zo onze mensen die ons daarin ondersteunen en essentieel onderdeel zijn van Dynasty. En dan probeer ik vooral mijn kennis en kunde van alle jaren daarin bij te dragen. Om zo te zorgen dat we een richting hebben. En dat is eigenlijk ook wat ik bij Max doe. Is, ja, dan kunnen we gewoon sparren over, hey, wat hebben we allemaal binnen Breda? Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we dat het beste aanpakken? En dan kan Max op basis daarvan weer doorgaan met de gesprekken. Dus het echte strategische deel. En dat is ook wel wat ik al heel lang zei, wat ik wou doen.
Ja, niet meer vliegende kiep zijn.
Nee, niet meer bijspringen op de delen die je wel kan, maar niet per se het beste in bent. En nu denk ik dat als ik doe waar ik het beste in ben, dan kan ik ook daadwerkelijk vanaf daar met Dynasty de impact maken die we willen maken.
Ja, dan kun je van profiteren. Dynasty kan ervan profiteren, ja. In principe. Nee, mooi. En ja, wat ik al zei toen straks, we hebben al eerder een podcast aflevering opgenomen, 1,5 jaar geleden alweer, dat die tijd vliegt. Wat is er in die afgelopen 1,5 jaar allemaal met Dynasty gebeurd, Floris?
Ja, ik vind sinds corona vind ik tijdsbesef echt een pain. Wat er in 1,5 jaar tijd al gebeurde. Volgens mij hebben we het toen net gehad over dat we uit IS Lol gingen stappen. Ja. Hè, of eigenlijk dat we niet met IS Lol mee gingen doen. Want Dutch League had je toen daar tijd nog. Nou, sinds dat moment vertoeven wij lekker in de tweede divisie. En dat is heerlijk, moet ik zeggen. Eigenlijk sinds dat is het ook een half jaar, denk ik, daarna dat Max bij wel fulltime is gaan richten op Breda.
Ja.
Dus dat is natuurlijk, heeft heel veel veranderd. Stukje visie. We hebben heel veel gekeken continu naar, oké, waar kunnen wij nou gezond vandaan worden? Hè? Ook de reden waarom we toen der tijd niet aan die slot mee gingen doen, want we zeiden, ja, dit is ongezond. Nou, ik heb het laatst geteld, maar de hoeveelheid organisaties zijn gesneuveld is diep triest. We zitten volgens mij op 18 stuks van de 26 organisaties die over de jaren met DLBL of Islon mee hebben gedaan. Ja, dat is te veel. En ja, je ziet nu ook na corona natuurlijk dat het hele sponsoringsdeel gewoon niet gezond is. Dat zien we nu ook in de LCS en met alle drama die daar is. Dus ik denk ook dat dat wel het deel is waar wij heel erg naar gekeken hebben. En dan hebben we iets opgezet en dat was een kansloos. En dan ga je weer door met iets anders. En ook zeker nu we ons echt focussen op Breda. Ja, dat helpt, want dan kunnen we lokaal impact maken. En we denken dat we vanuit die lokale impact, nationale impact, al dan niet internationale impact kunnen maken. Dus dat echt die shift.
Nee, ik denk dat wel iets, denk ik wel mooi te benoemen is van, je werkt fulltime voor Dynasty dan met een stukje gezond gamen erbij. Ik denk dat er niet veel voor e-sports organisaties weggelegd is om dat eigenlijk fulltime te kunnen gaan doen. Voor heel veel mensen nog een vrijwilligersproject, dat ze in de late uurtjes naar werk nog bezig zijn. Hoe hebben jullie dat weten te realiseren überhaupt, Max?
Nou ja, kijk, ik denk dat het vooral zit in de waarde van e-sports op andere punten laten gelden. Kijk, het grote probleem van e-sports is gewoon dat je er op zichzelf geen geld echt aan kan verdienen. Het genereert geen waarde uit zichzelf. Dus je moet wat het kan bieden, wat ontzettend veel is, moet je op andere manieren inzetten. En daar moet je soms ja, heel creatief mee omspringen. En wij doen dat heel erg vanuit onze coachende kennis en de visie die wij hebben, die e-sports kan bijdragen. Dus ja, mijn tip aan andere organisaties zou zijn, wat kan jij met e-sports bijdragen aan dingen die al bestaan? Waarde creëren voor andere bedrijven waar ze iets aan hebben. Daar moet je het van doen. Daar doen wij het ook van. En daar bekostigen wij weer de e-sports activiteiten van. Dus je moet, als je e-sports wil bedrijven, moet je ook kijken, hoe ga ik dat bekostigen? Ja, dat is een beetje krom misschien. Maar dat is wel belangrijk.
Ja, de sponsordeals wou je niet meer aan, toch, Floris? Want hoe kijk jij ernaar? Krijg je van andere organisaties te horen van, hey Floris, hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Of,
Nee, ik moet zeggen dat daar niet specifiek echt vragen over gesteld worden. Vaak is het ook met sponsordeals, je ziet vaak veel logo's, maar dan ja, om wat voor bedrag gaat het? Gaat om een bedrag, is het puur hardware? Kijk, we hebben wel gezegd van, oké, ja, hele kleine hardwarepartijen, ik heb al gesprekken gevoerd, het is niet nuttig, want dan hebben we een toetsenbord die verwacht wordt dat ze gebruiken. Maar zit een speler echt te wachten op een toetsenbord om die te verplichten moeten gebruiken? Nee, die vinden het fijn als je een paar hebt liggen. En voor het geval dat het toetsenbord kapot gaat, dan stuur je hem op. Maar dat is niet een verplichting die je wilt. En is dat ook de promotie die je wilt? Dus dat is natuurlijk ook, kijk, we hebben niet veel bereik in de Benelux. En dat is op zich niet erg. Wel erg in de vorm van, ja, je kan daardoor niet echt sponsors enthousiast maken. Maar aan de andere kant, ja, als het er niet is, dan moet je het creëren. En wij hebben, kijk, ik denk dat Max en ik zijn ook gewoon heel erg slecht in de commerciële sponsors werven. Hè, ja, dat past gewoon niet echt bij ons, omdat wij nooit die cijfers wilden inflaten. Maar wij zijn misschien daar te eerlijk voor, zeker als ik naar mezelf kijk. En ja, dat betekent dat de cijfers die je verkoopt zijn gewoon niet heel denderend.
Ik denk juist wat je nu zegt is eigenlijk gewoon, dat is nu gebleken na al die jaren van al die cijfers die getoond zijn geworden aan partijen. Van nu stond alles aan elkaar en blijkbaar werd dat die cijfers eigenlijk niet.
Exact, die cijfers waren gewoon veel te optimistisch. En dat was dan ook een stijgende lijn en zo. Terwijl als je heel eerlijk was, dan hadden we dat al wel aan kunnen zien komen. En dat is wat we exact, nou ja, plus minus 2 jaar geleden natuurlijk hebben besloten door niet ISLOL te doen. En ja, je ziet dat nu, zeker na corona, die dip. Je ziet al die organisaties, ook hele grote organisaties die crashen. En ja, je moet het inderdaad, wat Max zegt, je moet het zoeken bij waar jij goed in bent. Dus heb jij een organisatie gestart en ben je bijvoorbeeld heel goed in die marketing branding? Kijk of jij misschien kan aanhaken bij een organisatie die een e-sports campagne wil doen. He, bijvoorbeeld een Vodafone of een T-Mobile of een Red Bull. Allemaal partijen die wel e-sports gerelateerde dingen hebben gedaan. Ga dan zeggen, hey, ik ben heel goed in die content maken. Kan ik dat met jullie doen? En kan ik daar mijn team ook in betrekken? En op die manier creëer je die wisselwerking op waar jij op goed op bent. In plaats van dat je iets probeert te creëren wat er niet is. En dat is tijdelijk. Maar in tijdelijk investeren, dat is voor mij nooit waardevol.
Misschien wel een mooie quote is, eens in het half jaar, dat doen we al jaren, hebben we een soort van strategische meeting van echt uren waarin we alles uitdenken.
Ik denk trouwens dat het wel belangrijk is, want hebben alle organisaties dat, moet je ook misschien mee stilstaan.
Nou ja, precies. Dus. Ja, dat doen we echt al jaren, eens in het half jaar ongeveer, dan gaan we een hele middag samen zitten en dan hebben we het over de hele organisatie waar we heen willen, waar we staan. En daar is eigenlijk al jaren een quote, het is een beetje een meme geworden inmiddels, maar het is ook wel echt denk ik wat heel veel keuzes hebben beïnvloed en dat is: hoofd in de wolken, handjes in de lucht, maar voetjes op de grond.
Ja.
Vooral voetjes op de grond is denk ik heel belangrijk. Zeker in e-sport. Blijf realistisch met wat de waarde is, wat de waarde van e-sports is. En ben ook eerlijk tegen jezelf. Als je soms niet kan brengen de inflation van cijfers, daar gaan wij gewoon niet aan beginnen. Want dat gaat je ergens down the road, gaat dat backfire. Nou, dat vinden wij wel heel belangrijk, om eerlijk ook naar onszelf te blijven.
Nee, precies. Ja, het lokale stuk gaan we daarover inpakken, want dat is eigenlijk een mooi bruggetje. Maar voordat die bruggetje wil maken, jullie steken ook nog steeds veel tijd in community streams. Jullie doen Divisie 2 streamen. Je zei net alsof ze dat lekker op ons plekje. Ik zag Max meteen lachen. Die vindt het ook wel prima om daar te zitten. Waarom maken jullie die keuze om daar die community streams daarvoor te verzorgen? Is het ook om dat stukje coaching en mensen te laten ontwikkelen in het vak casting? Of waar komt die
breedste zin? Dus we hebben eigenlijk altijd gezegd, we willen van een Dynasty in breedste zin mensen ondersteunen. Dus dat kan coaching zijn, dat kan een speler zijn, kan een manager zijn, designer, marketing, maakt niet uit, maar ook caster. En het is iets wat te weinig wordt gedaan. En ik geloof heel erg in dat er zat mensen zijn die fan kunnen worden van een speler. En die speler wil je eigenlijk al vanaf een jong moment kunnen volgen. Wat wij bijvoorbeeld ook merken dat bij onze ESLOL Divisie 2 streams dan, is dat we een aantal mensen hebben in de chat die nooit ESLOL 1 kijken. Want die hebben daar waarschijnlijk geen interesse in. En wat doen wij? Wij doen heel erg die interactie natuurlijk. En dat vinden we ook heel belangrijk. Dus het is een mix van, we bieden iets waar behoefte aan is. Want blijkbaar zijn er unieke mensen voor die de scene verder niet kennen. Twee is het, die talenten die daar zitten, die willen wij dat door kunnen groeien. We kunnen alleen maar doorgroeien op het moment dat zichtbaar is wat zij doen. En nou ja, het kan zichtbaar zijn door een stukje branding. Maar persoonlijke branding wordt niet heel gedaan. Ook iets waar wij nog naar later in zijn, maar binnenkort niet meer. Daarnaast is het natuurlijk dat wij altijd die talenten hebben gescout back in the day. En als ik kijk naar een aantal spelers die voor ons hebben gespeeld en waar die nu spelen. Ja, die mensen moeten we hebben. Dus dat is ook een beetje de hele motivatie daarachter. En verder, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om over League of Legends te praten. En dat is denk ik ook, we gaan dan de VTT ook doen.
Ja.
En daar was het ook, we hadden een tweet laten maken. En dat is ook, vind je het leuk om over League of Legends of Valorant te praten? Het gaat helemaal niet om, wil jij een caster worden?
Nee.
Maar is het gewoon, vind je het leuk om over die game te praten? Want dat is al heel belangrijk. Dan ga je je kijkers meekrijgen. En op het moment dat jij vol tryhard caster wilt worden, dat kan. Maar je moet de game leuk vinden. Je moet echt een passie hebben voor de game. En ik denk dat het allerbeste voorbeeld daarvan Maurits is, Chronicler.
Ja.
Die man die had gewoon van het begin af aan een gigantische passie voor de game. En dat zorgde ervoor dat hij vet voor u erin stak. En kijken waar hij nu is. Ja. Dus primair passie. En dat je dan ook daarvan je baan kan maken. Heel erg mooi. Maar primair doe gewoon wat je leuk vindt. En dat hopen wij te faciliteren. En toch een kleine shout-out denk ik naar Dutch Source, die afgelopen ESLOL voor het eerst mee is gaan casten. En die is gewoon heel energiek, die vindt het heel leuk. Die had zoiets van, weet je, ik ga dit gewoon doen. En dat is denk ik een hele goede houding.
Ja.
Omdat je vanaf daar die stapjes kan maken en dan zie je wel wat er komt.
Ja, en kun je ook mij een voorbeeld geven, als in je hebt al mensen die dan geen ervaring hebben, ze weten waar ze over praten, dat is het belangrijk punt. Want als je daar al niet van over weet, ja, wat ga je dan verder nog vertellen? Maar heb je dan ook momenten van, als je even met hen gaat zitten van en de cast teruggeeft, en zelf zegt van, hey, opdracht hier, kijk eens terug naar je cast, wat vind je zelf te verbeteren, of wat kan er minder? Zijn dat dingen waar jullie dan ook in helpen?
Als ik kijk bij League specifiek, ik wel, want dat komt er natuurlijk nog aan, als ik kijk bij League specifiek, dan is dat wel dat ik vaak mezelf probeerde te matchen met de nieuwere casters, en dan tussen de games door al feedback gaf. En van tevoren ook een aantal punten van, hey, let hierop. Dus zorg bijvoorbeeld dat je ruimte creëert om de stem over te geven, zeg maar, om de anderen te laten casten. Of zorg ervoor dat je wel genoeg adem neemt. Neem je tijd, praat niet te snel. Kijk, er zijn een aantal standaard dingetjes die je als caster makkelijk fout doet. Maar daarbij is het denk ik wel belangrijk voor die mensen, probeer het gewoon. En in zo'n cast, joh, gaat er iets fout, dan gaat er iets fout, boeien. Het is toch voor het leuk en dat is het. Het is voor het leuk. We hopen dat na zo'n stream dat die mensen die hebben gekeken denken, wauw, dit was leuk. Dat de casters dachten, dit was leuk. Dat die spelers er terugkijken denken, wauw, vet dat dit gecast is. En dat eventuele scouts of coaches of whatever daarnaar kijken en denken, wauw, fijn dat dit gecast wordt, want ik kan nu die speler oppakken. Dus Er zijn zoveel mensen die daar iets aan hebben. Dus ik zou ook niet weten waarom we daar niet in bij zouden willen dragen.
Nee, precies. En is dan ook nog een stukje brand awareness creëren voor Dynasty. Als in van Dynasty staat niet alleen voor coaching, ontwikkeling. Maar ook misschien het plezier. Omdat je net zelf zegt van hey, we kijken niet naar Elite Series 1. Maar wel in Elite Series 2 is dat ook een beetje van we willen als Dynasty uitnodigend zijn. Van hey, kom maar langs en bij ons is het gezellig. De kantine, noem het allemaal op.
Zeker. Ik denk, dat vond ik ook altijd wel leuk. Vroeger hadden natuurlijk Echo Zulu een van de gesneuvelde. Die waren altijd best wel extreem in hun uitingen. En wij waren altijd een beetje meer dan de good guy. Misschien net iets meer nerdy, maar dat maakt ons niet heel veel uit. Maar we willen gewoon dat iedereen zich goed voelt bij ons. En dat is denk ik ook binnen zo'n community wat we dan proberen uit te stralen. Van ja, we zijn er gewoon om een leuke tijd met elkaar te hebben. En ja, als jij daar geen zin in hebt, kom lekker niet langs. Maar heb je zin om een leuke tijd te hebben, dan kom je langs. Dus zeker dat stukje community en ook zeker aanvullend op ons imago. Wij willen met elkaar iets creëren en dat we over 10 jaar terugkijken en zeggen, joh, weet je nog 10 jaar geleden, toen namen we die podcast op met Robbie en kijk waar we nu zijn.
Ja, een mooie beweegreden. Hè? Wat ook mooi is, dat jullie nu een kantoortje hebben in Breda. We hebben al een paar keer benoemd dat jullie in Breda gaan focussen, maar neem ons nog een keer mee. Waarom zijn we in Breda met jullie?
Ja, dat heeft meerdere redenen. Kijk, de ene simpele reden die ik net al benoemde is, ik woon in Breda, ik heb een passie voor de stad, daar gaat het makkelijker. Tegelijkertijd zijn er een aantal zaken in Breda die het heel aantrekkelijk maken. Eén is dat het best wel, als je kijkt naar e-sportsland, Benelux heb je, dan ligt Breda best wel centraal.
Mm-hmm.
Dus dat is een hele fijne plek om te zitten. Je zit net buiten de Randstad, die zit al propvol, daar zitten heel veel mensen. Maar voor onze Belgische vrienden is het een hele fijne plek om heen te komen. Dus dat is erg prettig. Daarbij heeft de gemeente Breda ook uitgesproken, is best wel vocaal in het uitbouwen van gaming en e-sports. En dat ze willen profileren als een gamestad. Dus ja, al die zaken is het ons 1+1 om hier te gaan zitten. Dus daarom hebben we onze zinnen gezet op Breda. En we hebben een jaar zitten we hier nu. Precies een jaar zelfs. Ja, we zijn er in eind mei zijn we er komen zitten. En dat is ook door gewoon te roepen wie kan ons helpen. Zitten hier in de Sports and Vitality Hub, die heel veel met sport en vitaliteit doen. En zij vinden net als wij dat e-sports daar prima tussen past. Dus zodoende zitten wij hier nu.
Mooi. En hoe vaak ben jij hier in Breda, Floris? Je komt natuurlijk uit Friesland. Probeer je wel regelmatig hier te zijn? Of is het vooral, wat je al zei, de Breda-man is Max. En jij wil op een strategisch niveautje gewoon meehelpen, meedenken?
Ja, Breda-man is Max. Ik denk, 1 keer per maand, zoiets. 1 keer per anderhalve maand, dat is het ongeveer. Als er ergens is waar we met z'n tweeën naartoe willen of iets anders kunnen inplannen, dan doen we dat. Maar anders dan vertrouw ik Max en dan komt het allemaal goed.
Nee, precies. En ja, Breda Game City.
Ja.
Daar gaat volgens mij een samenwerking aankomen.
Klopt.
Kun je daar meer over vertellen?
Ja, zeker. Dus Breda Game City is een stichting die doelstelling die ik net noemde behartigt en... Wij zijn bezig met het opzetten van gaming. En dan gaat het niet alleen om e-sports, maar dan gaat het ook over entertainment games. Noem het maar op. En wij zijn daar eigenlijk vanaf het begin van hun oprichting. Dat is 2-3 jaar geleden nu. Mm-hmm. Zijn daarbij aangesloten. En ja, die banden zijn gewoon steeds sterker geworden. En nu hebben we gezegd van alles wat e-sports gerelateerd zit, omdat wij daar zo in zitten en ons ook echt committeren aan Breda. Waarom kunnen wij dat gewoon niet oppakken? Dus wij gaan... wij gaan Breda Game City helpen als het gaat om de e-sports. Posten, die is... tegen de tijd dat deze podcast is gevraagd, is die er al. Dus dan.
Nee, precies. Dus als mensen bijvoorbeeld Breda Game City gaan bereiken van... hey, ik wil iets doen met de e-sports. Dan zijn jullie soort van de adviseur of de mensen... gaan jullie met hun in gesprek om te kijken van... wat is jullie plan? Kunnen we er iets mee doen? Dat is
dan kom je bij ons terecht. Ja.
Oké. Okay. En wat proberen jullie dan daarmee te bereiken... om die rol te gaan vervullen binnen Breda Game City?
Nou ja, omdat wat ik net zei. Kijk, wij zien het, uiteindelijk hebben wij een best wel brede missie. Die wat mij betreft verder gaat dan Dynasty. Wij willen dat grassroots talent in Nederland willen wij gaan bouwen. Wij willen e-sports normaal maken voor iedereen en makkelijk om in te stappen. En dat doe je ook door dit soort bredere organisaties te ondersteunen. En door niet alleen te kijken van hoe kunnen wij misschien weer terug in de ESL komen. Maar ja, ook hoe kun je lokale evenementen opzetten en hoe kun je een programma opzetten. Dus dan is zo'n partij als Breda Game City is daar heel belangrijk voor om dat mee samen te doen.
En je benoemde net ook al een paar minuten terug van dat jullie verschillende projectjes hebben. Kun je ons meenemen in wat voor projectjes jullie eigenlijk mee bezig zijn hier binnen Breda Game City om e-sports meer op de kaart te brengen?
Ja, absoluut. Nou, sowieso hebben we geregeld dat de DSL, die gaat deze zaterdag 3 juni gaat die in Breda plaatsvinden. Dat is ontzettend tof. We zijn met middelbare scholen bezig om ook echt e-sports als in de game, als les te geven in die klasse.
Okay.
Dat doen we al. En zo willen we echt dat grassroots gaan starten en dat verenigingsleven op gaan bouwen. Dat begint wat ons betreft bij 15, 16. En dan kun je daar echt mee aan de slag gaan. Dus om zo echt bij de roots te beginnen. En even te denken wat nog meer. Wat dingen die ik nog kan vertellen.
Mag vertellen.
Ja, mag vertellen inderdaad. Ja, ik kan zeggen dat we zijn aan alle lagen van de piramide zijn we bezig. Hè? Dus we zijn ook aan de top zijn we bezig met hoe kunnen we toptalent nog beter begeleiden. Dat is uiteindelijk ook waar echt een van de core features van Dynasty, denk ik. Hè? Die coaching en echt het beste uit iemand halen. En, dus daar zijn we ook hard mee bezig.
En als we dan kijken naar, je zei al e-sports op school. Zelfs zo. Denk van e-sports op school. Nou, ik ben nog een beetje altijd optimistisch over e-sports opleidingen. Wat zijn reacties van wat ouders als die horen van hey, dat is een e-sports opleiding op school? Wat kreeg je voor reacties te horen?
Ja, verrassend positief.
Okay.
Onze angst was in het begin toen we mee begonnen ook dat we wat kritiek gingen krijgen. We gingen namelijk het spel Valorant gingen we ook spelen. Nou ja, wat ga je daar voor reacties op krijgen? Gelukkig heb ik dit met mensen gedaan op het Newman College. Is dit trouwens in Breda, die mogen ook best wel een shout-out krijgen. En die hebben gewoon gezegd, we gaan het gewoon doen en we zien het wel. En ook tot onze eigen verrassing zijn de reacties tot nu toe ontzettend positief geweest van ouders. Met echt wel een paar emotionele reacties van, hè, mijn kind heeft weer een plek op school. Heeft een groep kunnen vinden waar hij echt bij aansluit. Dat is iets wat gamers niet echt intrinsiek op school hebben. Hè? Je hebt een gymklas, je hebt een... Misschien een schilderklas, maar een gameklas, dat is er niet. Terwijl 84% van de jongeren gamet regelmatig. Ongelooflijk groot getal. Dus het is eigenlijk gek dat daar geen plek voor is. Dus we zien dat, nogmaals, ondanks onze eigen ook angst misschien dat wat jij zegt, dat onderschrijf ik, dat was een spannende. Maar het tegenovergestelde blijkt het geval te zijn.
Door. En hoe zetten jullie verder dan in de klas dan? Wat doen jullie precies dan met Valorant?
Ja, dus we geven letterlijk, en als ik zeg we, dan heb ik het in de praktijk over ikzelf. Op dit moment ben ik in een klas met 20 leerlingen, ben ik Valorant aan het analyseren en aan het leren. Dus wat doen we? We kijken replays van games, die gaan we helemaal analyseren. Waarom maken spelers de keuzes die ze maken? Hoe kijk ik naar mijn eigen games en hoe word ik daar beter van? Waar moet ik dan op letten? Natuurlijk, je hebt iemand niet raakgeschoten, maar er is nog zoveel meer om te leren dan dat. Hoe maak ik daar een plannetje op? Dus het zijn ook allemaal vaardigheden die veel verder gaan dan beter worden in het spelletje verder.
Analytisch vermogen bijvoorbeeld.
Precies, analytisch vermogen, zelfsturend vermogen, emotieregulatie. Nou, ik kan met allemaal termen gaan gooien, maar dat zijn allemaal hele waardevolle dingen die uiteindelijk in het spel Valorant tot uiting komen. Maar ik ben want af en toe gaan we naar de Hive hier in de BUAS. En daar gaan we dan ook echt het spel spelen. Maar dat zijn de helft van de lessen. De andere helft zijn we niet eens aan het gamen. Zijn we het er gewoon over aan het hebben. Het is nu, we doen het nu bijna een half jaartje. Maar dat is ontzettend positief. En je ziet ook dat de leerlingen terug blijven komen. Niet alleen voor het gamen, maar ook van alle andere vaardigheden die ze eruit halen.
Precies. En Floris, we hebben het dan nu over de dingen die jullie binnen Breda doen. We hebben het al een paar keer gehad over grassroots. Het woord komt voorbij en ook al in meerdere podcasts wordt grassroots steeds genoemd. Hoe kijk je op dit moment überhaupt naar het hele ecosysteem? We hebben het al een beetje over de opgepompte cijfers gehad. Maar het ecosysteem aan zich, mensen vallen om. Je bedoelt net al het cijfer hoeveel we er kwijt zijn geraakt. Hoe kijk je ernaar?
Kansloos. Ja, ik denk dat het makkelijkste is. Ja, ik denk dat het gewoon allemaal te maken heeft met dat we niet echt een structuur hebben waardoor het interessant is om te worden van een bepaalde titel. We hebben natuurlijk wel Valorant en we hebben Rocket League en we hebben League of Legends en we hebben CSGO en allemaal leuk en aardig, maar wie kijken daar? Nou ja, de spelers die kijken. Misschien ouders of directe vrienden van de speler kijken. En dat is het ongeveer. We doen niks aan community building. Als ik dat vergelijk met een voetbal, ja, overal is een grasveldje. Er is een voetbalclub, lokale voetbalclub. Ja, jij bent 4 of 6 jaar oud, je wordt door je ouders daar opgegooid. Je gaat voetballen. Vervolgens koppel je jezelf aan die regio, dan ben je voor die club. Ja, dan vervolgens provinciaal zeg je, oh, nou ja, ik woon, bij wijze van spreken, het dichtst bij Breda. Oh, nou, dan ben ik voor NAC. Ja, dat kan.
En dat is,
dat is een heel makkelijk bruggetje, maar dat hebben we helemaal niet voor e-sports. Dus voor e-sports is het ook, ja, waar ben je nou eigenlijk fan van? En ben je fan van de speler of ben je fan van het team? Dus het is ook heel erg van, oké, waarom zou iemand ooit naar die content kijken? En dat is denk ik de grote vraag die we ons allemaal moeten stellen, is waarom is het leuk wat we doen?
En gaat het ooit komen? Dat kun je ook bijna vragen, denk ik.
Nou ja, ik denk dus van wel. Ik denk dat het, sterker nog, ik denk dat het relatief makkelijk is.
Oké.
Ik denk namelijk dat exact wat Max nu zegt, en wat we dan doen bij Nieuwman College. Kijk, hè, je kan zeggen, oh, Valorant, en dan kan je ze een game laten spelen. En oké, leuk, weet je, dan spelen ze een spelletje. En dat is leuk. Maar je kan het ook met hun hebben over de overkoepelende vaardigheden die je leert. En dat wordt dan boeiend. En dan ga je op een andere manier naar die games kijken. En op het moment dat jij dan dit in dit geval leert door iemand vanuit Dynasty en je gaat Valorant kijken van Dynasty, dan ga je kijken naar, hey, hoe doen die spelers dat eigenlijk? Oh, dat is cool. En dan creëer je een andere verbinding dan via een van de spelers. Want dat is gewoon een te dun lijntje. Je moet echt een bepaald gevoel hebben bij de organisatie. En net zoals hè, bij spreken naar Ajax, ja, die hebben gewoon fans die echt diehard Ajax zijn. Die zijn fan van bijvoorbeeld het talentsysteem dat zij hebben. En dat ze al die talenten kunnen door laten groeien. Dat ze zien, oh ja, die is daar begonnen en die zit nu daar. Je hebt die diehard fans en als een speler weggaat, ja, dan balen ze omdat die speler weggaat. Maar ze gaan niet die speler volgen. Ze gaan kijken naar de nieuwe speler die daar komt. Ja. Dat zou het geval moeten zijn. En dat moeten we realiseren als e-sports teams. En dat kan je alleen maar doen door meer te creëren dan puur je wedstrijd te spelen, puur je matchdepots neer te zetten en een klein beetje content.
En
doen wij dat perfect? Zeker niet. Zeker, kijk, wij hebben heel erg bewust gekozen om te zeggen, we gaan nu binnen Breda daar tijd in steken. We slacken momenteel op socials. Nou, dat wordt nu heel snel beter binnenkort. Maar dat is een overwogen keuze, want je kan niet overal tijd in steken. Maar wel door bijvoorbeeld wat Max doet, maar ook bijvoorbeeld door een BEC, de Breda e-sport conferentie, we hebben georganiseerd, die ook weer terug gaat komen. Ja, daarbij is het ook dat we creëren het bredere plaatje. En dat is denk ik wat je moet bieden. En dan is het volgens de kunst op het moment dat je dat bredere plaatje hebt, hoe ga je zorgen dat het publiek weet dat jij dat bredere plaatje aanbiedt en zo fan wordt van jouw organisatie en niet fan wordt van mij of fan wordt van Max of fan wordt van de speler, nee, de organisatie. En dat is denk ik waar we naartoe moeten als we een gezond systeem willen creëren.
Ja, een idealiter gewoon bij elke gemeente moet dat eigenlijk gaan plaatsvinden door een lokale e-sports team.
Zonder twijfel, ja. En dat hoeft denk ik. He, dat kan nog best wel makkelijk. Dat zou ook met een jongerencentrum zijn. Die bijvoorbeeld zeggen van, hey, zouden jullie een keer een coach of een speler langs willen sturen om een keer wat te vertellen over gaming? En er zijn zoveel jongeren die bij van een jongerencentrum over het hele land langskomen. Ja, 84% van de jongeren gamet. Nou, dan heb je makkelijk die raakvlak. Daar zouden we allemaal iets aan kunnen doen. En als iedereen dat een beetje bijdraagt, ja, dan wordt het natuurlijk ook al een stuk makkelijker. En toch dat lokalere. Kijk, ik kom uit Leeuwarden, dus Breda is echt ver weg. Maar het is wel dat doordat je je aan een Breda koppelt, gaat het natuurlijk ook makkelijker worden voor mensen om iets te doen met je club. En zolang jij nationaal bent of Europees, is het gewoon heel erg veel moeilijker om echt fans te creëren.
En dat, ik zat even terug te denken aan wat je net vertelde over het Valorant les. Kan ik dat ook een beetje zien als vroeger op school hebben we allemaal gym gehad? Leerden we basketbal, leerden we frisbee, leerden we voetbal, hockey, wat heb je allemaal nog meer?
Ja.
Is dat een stukje op die manier weer aanpakken van dat bewustzijn laten worden van de game laten leren en laten zien van kijk, er zit meer achter dan alleen even tegen een bal aantrappen of een bal gooien?
Exact. Het is mentale gymnastiek, hè, zeg maar. Er zijn gewoon heel veel vaardigheden die je eruit leert, die je nog beter leert als je ervan bewust bent dat je die leert. Dat zit er absoluut achter.
Ja. Okay, mooi. En ja, we hebben over sport. Sport is gezond. Wat nog meer gezond is gezond gamen. Een mooi haakje. Vertel meer. Ik zal eerst naar Floris gooien, want ik denk dat je er veel meer over kan vertellen. Maar Floris, waarom kwam jij op het idee, of misschien kwam Max op het idee, om samen Stichting Gezonde Gamen te starten?
Ja, ik wil nog één ding toevoegen voordat we het vorige hoofdstuk afronden. Ja. Max, die zijn natuurlijk 15, 16 e-sports. Maar je kan natuurlijk al vanaf veel jonger beginnen. En ik denk ook vooral dat dat ook weer aansluit op waar wij juist heel erg voor pleiten, is dat stukje brede vaardigheden. Ja. Dus als jij vaardigheden leert in Minecraft of Roblox, dat kan al relevant zijn voor een andere e-sports team. Weet je, het is maar net hoe jij daarnaar kijkt.
Dan ben ik terug misschien op dat onderzoek wat laatst gepubliceerd is. Welke verschillende skills je ontwikkelt tot te gamen op een gezonde basis dan even.
Zeker, ja. En wat bijvoorbeeld Randstadgroep ook heeft uitgebracht een lange tijd terug. Ja, je ontwikkelt die vaardigheden. Dat is gewoon eenmaal zo. En het is ook nog eens dat mensen met bepaalde vaardigheden zich misschien aangetrokken voelen tot bepaalde games. Ja, daardoor komt dat natuurlijk ook weer meer naar voren. Ja. Dus ik denk dat dat nog wel belangrijk is. Het is niet 15, 16. Het is gewoon maar net welke leeftijd je start. En het is een proces. En het is ook niet dat de game die jij speelt op 15, 16 je e-sports titel hoeft te worden. Of op de half 13. Dus dat nog kleine toevoeging. Dan het gezond gamen deel. Ja, gezond gamen is eigenlijk een project van 4 mensen. Dan Mon van der Velde, Max van Kuiper, Floris Buurman en Maarten Jan Buurman. En Max en ik hebben natuurlijk altijd heel erg keken naar het mentale deel, zeker Max. Maar dat vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Het moet gewoon goed gaan met iemand. Kijk, op het moment dat het goed met jou gaat en je zit lekker in je vel, dan kan je performen en anders kan je niet performen. Dus dat is iets waar we best wel heel veel over gesproken hebben. Is ook gewoon op een gegeven moment dat we dachten van oké, kunnen we daar dan niet meer mee? Dat je met mensen praat en dat je merkt wat voor misopvattingen er zijn rondom dit thema. Dus daar is het allemaal een beetje begonnen. En dan zoek je mensen erbij die daar ook tijd en energie in willen steken. En dan vloep. Richting gezond gamen.
Oké, aan de slag. Want Max, vertel ons meer over gezond gamen. Wat doen jullie precies? En wat kunnen jullie bijvoorbeeld een gezin aanbieden dan?
Ja, nou, Stichting Gezond Gamen is, hè, wat Floris zei, het is eigenlijk grappig. Dat is ook vanuit Dynasty begonnen. Heel lang hebben we Dynasty gezorgd van hoe kunnen we nou wat wij doen maatschappelijk inzetten. Mm-hmm. En dat heeft heel veel vormen gekend. En dat is echt, dus Stichting Gezond Gamen is uiteindelijk een product van jaren Google Docs en meetings over hoe we dit gaan doen. Op een gegeven moment kwam het besef van we moeten hier iets anders. Moet dit gewoon anders neerzetten, zijn eigen ding maken en de maatschappelijke waarde van gaming uitdragen. Dat is uiteindelijk wat Stichting Gezond Gamen wil. We willen de mensen laten inzien dat je met gamen heel veel kan bereiken en heel veel kan positieve dingen eruit kan halen als je het op een gezonde manier en verantwoorde manier doet. En dat kan op heel veel vlakken. Op dit moment, we hebben 1 miljoen ideeën. Die we allemaal willen doen. En we hebben een aantal maanden geleden gezegd, die gaan we alle 9999 ideeën gaan we niet doen. We gaan er een paar doen en die gaan we goed doen.
Daar goed op focussen.
Ja. Het grootste wat we op dit moment doen is de Gamerscan. Mm-hmm. En de Gamerscan is een coachend/verkennend gesprek van een uurtje, waarin we met die persoon gaan kijken naar wat voor games vind je leuk. Waar ben je daarin goed in? Waar ben je niet goed in? Met wat voor mensen speel je die games? En wat wil je erin bereiken? Dat leggen we dat naast de rest van iemands leven. En dan gaan we kijken naar parallellen. Gaan we kijken naar verbanden.
En je zegt de rest van iemands leven. Is dat dan iemand een profiel die jullie zelf hebben van iemand? Of is het gewoon gemiddelde? Of
dat is op basis van een vragenlijst die ze eerst invullen. Okay. En ook tijdens het gesprek zelf gaan we ook langs andere hobby's, carrière. En dan gaan we kijken van wat zit daar nou voor verbanden tussen. Zoals Floris net al zei. De spellen die je speelt vaak spellen meer waar dingen in voorkomen waar jij beter in bent. Dus het kan heel veel vertellen over jouw vaardigheden en jouw voorkeuren. En op die manier proberen we mensen een spiegel voor te houden of antwoorden te krijgen op vragen van goh, hè, wat voor studie wil ik doen? Wat voor baan wil ik hebben? Dus het zijn psychologische profielen door de lens van een gamer. En omdat er gewoon heel veel mensen gamen, omdat ze het veel doen, kun je daar heel veel waardevolle informatie uit halen. Maar zo laten we ook tegelijkertijd zien, de games die je speelt hebben waarde. Dus daar komt heel veel samen. En dat is waar we ons vooral op dit moment op willen richten. Echt die 1-op-1, die individuele gesprekken. En daarnaast zijn we echt, iemand noemde mij laatst een evangelist. Dat vind ik toch wel een mooie. Het woord verspreiden dat gamen niet iets slechts is, maar juist iets heel positiefs. En dat de mindset niet moet zijn van, nou, om even gewoon gamen, maar doe ook nog andere dingen tussen. Nee, gamen is een heel belangrijk deel van je leven als je dat goed aanpakt. Dus we geven lezingen en workshops over dat thema.
En als je die check hebt gehad en er komt bijvoorbeeld wat op van, oh, ik ben misschien wel richting de verkeerde kant op aan het gaan, ongezond aan het gamen. Gaan jullie dan verder mee in gesprek? Gaan jullie coaching geven? Of is het dan wordt het overgedragen naar met anders en die gaat dat oppakken.
Ja, nee, wij doen geen. We hebben wel een verslavingskundige, de Mon van der Velde, die is gespecialiseerd in verslaving. Maar op het moment dat wij in de gaten krijgen dat het echt om pathologische verslaving gaat, dan gaan wij hem doorzetten. Ja. Want dat, ja, Dat is niet ons domein. Ja. Dat is ook niet waar wij ons in specialiseren. Wij hebben heel veel verstand van games. We hebben heel veel verstand van psychologie. En die combinatie, dat is waar onze kracht ligt. Dus nee, dat, ik moet zeggen, we hebben het nog niet meegemaakt. Maar ons voornemen is wel, dan doen we aan doorverwijzingen.
Nee, precies. En we hadden net al een beetje van dat stereotype van, ja, gamen is slecht, gamen is niet goed. Gamen krijg je vierkante ogen voor. Ik denk dat we die allemaal wel eens vroeger hebben gehoord als jong kind. Dan hebben we ook nog het voorbeeld van Nadia, mijn kind is verslaafd.
Ja.
Hoe kijk je dan naar zo'n verhaal als dat weer de wereld ingegooid wordt?
Ja, nou ja, goed. Voor de mensen die het interessant vinden, als je op YouTube Nadia Gameverslaafd zoekt, dan kom je waarschijnlijk mijn reactievideo daarvan tegen. Dus dan kun je alles horen van wat ik daarvan vind. Het laat zien dat de mainstream media nog niet helemaal op het niveau is waar wij ze op zouden willen hebben. Daar gaat het nog dus veel over. Game is verslavend, het is slecht. Maar er wordt alle positieve kanten worden een beetje als een side note genoemd. Terwijl het echt de andere kant op zou moeten staan. Game is iets heel positiefs. En als je het goed doet, is er helemaal niks aan de hand. Er zijn een paar randgevallen waar het uit de hand loopt. En daar moet je dan zeker wat mee. Maar de focus zou wat mij betreft moeten liggen op de positieve kanten. Dus ja, zo'n aflevering als Nadia, dat geeft me aan de ene kant juist heel veel energie. Mm-hmm. Want dat betekent dat ik voor mij nog heel veel werk ligt.
Ja.
Om het, wat mij betreft, het juiste verhaal.
Dus, hoe kijk jij dan naar zo'n verhaal als je dat weer te horen kreeg?
Ja, zeg maar, je wil teleurgesteld zijn, maar je weet dat het nou eenmaal zo is. Gelukkig werd het keihard afgekraakt door iedereen.
Ja.
En zo hoort het ook, denk ik. Want het is een heel erg oude gedachtegang. En het is ook zonde, want het is gewoon helemaal niet zo. Ik denk ook dat, en dat is wel het leuke, een beetje van de gamerscan natuurlijk. De gamerscan is ook voor ouders in de vorm van inzicht kunnen krijgen over je kind. Hè? Dus als je als kind dat dan wil delen met je ouders, dan kunnen je ouders ook op een hele andere manier naar gaming kijken. En ik denk dat dat ook een beetje de kunst is. En dat dat ook het voorbeeld is bij Nadia waar het helemaal fout ging is. Er wordt nooit gekeken naar, oh, wat zou ik als ouder kunnen doen? En op het moment dat die persoon in het publiek, en voor de mensen die het hebben gezien, zei van, nou ja, misschien moet je gewoon even wat meer met je kind buiten gaan spelen. En als ik dingen met mijn zoon doe, dan is het gewoon leuk. En toen dacht ik, dat is inderdaad precies het geval. Kijk, op het moment dat jij niet aandacht steekt in je kind, en dat klinkt misschien cru, maar die zet je gewoon achter een computer of achter een PlayStation of achter, maakt niet uit wat.
iPad-kindjes heb je tegenwoordig toch?
Nou, hè, en dan kan dat natuurlijk fout gaan. Maar op het moment dat jij als ouder interesse toont daarin, ja, dan is dat super leuk. Want een kind die kan door games op zijn eigen tempo iets spelen. En dat is denk ik ook altijd het hele leuke van games. Dus ja, op het moment dat jij beter bent in rekenen, dan zijn er games waarin rekenachtige elementen komen. Kan jij sneller en is uitdagender ten opzichte van het klassieke schoolsysteem. Dus ik denk juist dat je als ouder daar heel veel uit kan halen. En kan zien van, hey, mijn zoon of dochter is juist heel erg goed op dit deel. Misschien kunnen we daar wel meer mee. En dat is denk ik ook altijd, als ik naar mezelf kijk, en we hadden het over RuneScape bij de vorige keer. Ja, daar was ik clanleader. En ik was 10, 11 jaar.
En nu ben je ondernemer.
En nu ben ik ondernemer. En eigenlijk is dat heel logisch. En als toen iemand tegen mij had gezegd, toen ik 13, 14, 15 was, hey, misschien moet je daar eens naar kijken, want dat zou je leuk vinden. Dan had ik dat gedaan. En wat heb ik nu gedaan? Ik heb, is het 5 HAVO voor de grap niet gehaald, omdat ik niet wist wat ik wou doen.
Onbegrip komt ook al een paar keer voorbij in het verhaal van Floris. Is dat ook echt het ding wat vaak naar voren komt als je die gamers check hebt met ouders van, hey, het onbegrip is daar. Mensen begrijpen niet wat de kinderen aan het doen zijn.
Ja, niet alleen met de gamers scan. Ik denk gewoon overal met Stichting Gezond Gamen sowieso. Als ik met ouders praat of met mensen of met leraren. En ze vragen van, kun je me helpen met een gamend kind of daar. Dan verwachten ze dat ik ze tips ga geven als hoe laat moet je stoppen, hoeveel uur mag het. Nee, ik heb het eigenlijk alleen maar over wat zij meer moeten doen om hun kind te begrijpen. Dus vraag je wel eens hoe het gaat in een spel. Weet je wat ze spelen? En hoeveel irritatie heb jij zelf naar gaming en hoeveel beïnvloedt dat de keuzes die jij maakt en de regels die je stelt? Daar ben ik vooral meer mee bezig. En dat verrast ze vaak wel. Maar gelukkig tot nu toe bij de meesten brengt dat wel besef mee dat dit is iets heel positiefs als je het ook zo benadert. En op het moment dat je er heel veel negatieve, met een heel veel negatieve emotie erin stopt, komt er ook heel veel negativiteit uit. Dat is sowieso.
Ik denk ook dat het verlengen daarvan, ik denk dat het vaak onkunde is. Het is geen onbegrip. Mm-hmm. Misschien omdat ze dat denken. Maar het is vaak, je weet het gewoon.
Ja.
En daar merk je echt wel een verschil tussen ouders ten opzichte van een kind. Dus ja, als jij niet opgevoed bent met games. Kijk naar mijn ouders, die zijn 69. Die snapten daar natuurlijk helemaal niks van. En dan is het echt puur de kunst. Probeer dat eigenlijk je interesse te laten zien. Maar je snapt het gewoon domweg niet. En dat is denk ik ook het hele mooie hiervan. Doordat Max die inzichten dan geeft tijdens zo'n gesprek en na zo'n gesprek en in het rapport. Daardoor snap je opeens op een wat breder niveau wat het is. En dan gaat het niet over, je plaatst dit blokje in Minecraft. Maar dan gaat het over, wat doet dit met jou als persoon?
Ja, eigenlijk is het van, wat je niet weet, kun je ook niet snappen.
Nee, en dan is het heel makkelijk om boos te worden. Omdat je het gewoon domweg niet begrijpt. En dan heb je ouders die denken, wat moet ik hier nou mee? En helemaal soort van radeloos worden. Maar het is je nooit geleerd. Dus hoe kan je ooit verwachten van een ouder, dat als het je niet geleerd is, dat je dat zomaar perfect doet? En sommige ouders hebben daar misschien net aanleg voor en meer geduld. Maar die overgrote hoeveelheid aan ouders die dat deel misschien net niet inziet, dat is compleet logisch, want je hebt het niet geleerd.
Ja.
En niemand leert het je ook. En dat is waarom Stichting Gezonde Gamen zo ongelooflijk belangrijk is. Ergens moet je dit leren.
Ja, en daarom staat Max klaar met een spiegel als ouders komen van, kijk eens naar jezelf, waarom snap je het niet? Ja, is wat meer tijd aan je kind. Misschien niet in de negatieve manier, maar wel eens ga je eens verdiepen in het verhaal wat ze doen.
Ja. Nou ja, wat ik ze laat inzien is, waar we het net ook over hadden, wat gaming gewoon niet mee heeft, is dat het voor een leek op het eerste gezicht gewoon heel alles negatief is. Spelletjes zijn vaak gewelddadig. Dan zitten te schreeuwen naar een beeldscherm. Ze zitten stil. Alle negatieve aspecten van gaming, die zie je heel duidelijk. Maar alle positieve dingen zijn heel onzichtbaar. Vrienden waarmee ze praten op een Discord of online, die ze dan voor hun leven misschien wel houden, omdat ze zo dicht met elkaar in contact blijven. Alle cognitieve vaardigheden en executieve functies, om het allemaal termen te gaan smijten. Strategisch denken, beslissend vermogen, communiceren, noem het maar op. Dat zijn allemaal dingen, die komen daar niet zomaar uit. Dus die moet je echt laten zien aan ouders. Op het moment dat je dat begrip krijgt, zeg maar, dan goes a long way.
Nee, precies. En hoe zeg ik dat goed? Is het dan ook van, jullie zijn blijven natuurlijk ontwikkelen. Zijn er ook dingen waarvan je zegt van, we zijn nu bezig bijvoorbeeld met, ik noem wat, een speedcursus Valorant, om de ouders te laten zien in een kort van, kijk hier, de leden van. Zijn dat ook dingen wat jullie gaan bekijken om dat nog meer te laten zien aan die ouders? Of is het echt gewoon basis van praten met elkaar, door middel van die scans laten zien van, kijk, dit is eruit gekomen, dit is normaal, want het is een gemiddeld profiel bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Is het die manier?
Kijk, uiteindelijk, zoals ik net al zei, we hebben 1 miljoen ideeën. En we hebben een mapje die heet IJskast. Die zit al flink vol, moet ik zeggen.
Hoeveel gigabyte?
Veel. Nee, maar het is zo dat, kijk, uiteindelijk willen wij als Gezond Gamer willen de partij zijn in Nederland waar je naartoe gaat als je meer wilt weten over gamen, als je dat op een maatschappelijke manier wil aanpakken. Ja. Dat kan voor de gezondheidszorg zijn, dat kan voor het onderwijs zijn, noem het maar op. Dus daar willen we heen. Op dit moment hebben we de hele bewuste keuze gemaakt om echt die gamerscans in te zetten, op die gesprekken en op de voorlichtingen, om toch het grote publiek aan te spreken. Maar inderdaad, down the road gaan er dit soort projecten zeker bij komen. Ja, wie weet een Valorant ouder toernooi of zo. Ja, dat zou ik heel
vet vinden. Erbij, dat is helemaal af.
Ja, ja.
Nee, mooi. Voor, hebben al, want mijn volgende vraag was, wat kunnen we gaan verwachten van Gezond Gamen? Je legt het eigenlijk al uit aan ons, wat jullie plannen zijn. Dan, Floris, aan jou de eer om de plannen van Dynasty nog even meer toe te lichten, wat we kunnen verwachten de komende tijd van jullie.
Ja, betere content, meer lokaal, erg veel lokale initiatieven. Ik was toevallig hiervoor met Max een lijstje aan het maken voor dingen die we op social media kunnen posten. Nou, dat zijn er echt veel. Dus het is vooral zorgen dat we stabiel blijven, dat we inkomsten genereren los van sponsoren.
Ja.
Als we dan een sponsor krijgen, dan is dat een mooie bonus. Maar wel zorgen dat we daar niet afhankelijk van zijn en die lijn doorzetten. En dat betekent dat we pas bij ESLOL of bij een andere grotere competitie komen op het moment dat feasible is. En dat je daar echt geld van kan verdienen.
Ik wil vragen, divisie 1 is nog een doel, maar wanneer het kan, dan kan het. En anders is het ook prima om een divisie 2 te zetten. Dus.
Exact. Ik zie eigenlijk geen voordelen voor divisie 1 ten opzichte van divisie 2. Als ik kijk naar kijkcijfers, frontpage. Ja, het is leuk dat er een goede broadcast is en dat is het ook zeker. Maar voor mijn gevoel komen daar geen sponsoren uit momenteel.
Mm-hmm.
En dan liever divisie 2, waar we lekker ons eigen ding kunnen doen. En dat sluit veel beter aan bij onze.
Nee, eigenlijk nog één ding, Valorant. Jullie gaan VTT doen. Komt er misschien ooit een Valorant teampje?
Zeker, of? Dus we hebben een Valorant team gehad in het verleden. Dat was één split. Daarna eindigde dat avontuur weer. Maar het is wel zeker iets wat we willen doen. Ik merk zelf ook dat ik een grote passie heb voor Valorant. Dat erg leuk vind. En Max geeft natuurlijk les in Valorant. En Valorant is ook wel een game wat net wat makkelijker te accepteren is. Mm-hmm. Dus als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een Rocket League is dat, en Valorant is dat ook, zeker ten opzichte van CSGO. En Fortnite is dan ook weer echt wel heel anders, ook strategisch te zien. Dus Valorant past ook heel goed binnen wat wij nu aan het doen zijn. Dus dat Valorant roster dat gaat er komen, wanneer, dat is een kwestie van tijd.
Mooi om te horen. Ja, en als laatste hebben we altijd de vraag een codewoord. Ik weet niet of je het principe kent, volgens mij nog niet.
Nee.
Want je hebt nog nooit tot het einde geluisterd dus. Codewoord gebruiken we letterlijk, zoals tot Floris eigenlijk de vorige aflevering kon testen bij jou. Van, hey Max, heb je geluisterd? En dan zeg jij, ja ja. En dan zegt hij, Floris tegen jou, wat is het codewoord dan? En dan sta je met je bek vol tanden en weet je niet wat je moet zeggen. Dus jij mag gewoon één woord bedenken. Dus als jij mensen gaat vragen, hey, heb je het podcast geluisterd? En ze zeggen, ja ja. Of je niet het codewoord te vragen, dan weet je of ze dat echt hebben gedaan.
Easy.
Nou mensen, jullie horen het. Codewoord is easy. Ik wil Floris en Max bedanken dat ik hier te gast mocht zijn. Dat ik met jullie het mooie gesprek mocht aangaan over gezond gamen en Dynasty. En ik wil jullie bedanken voor het luisteren en kijken natuurlijk. Nogmaals, laat een sterretje achter Spotify als jullie genoten hebben. En laat een like achter als jullie genoten hebben van ons beeldmateriaal. En voor de rest wil ik vertellen dat ik jullie de volgende keer weer zie. Fijne dag.